zijn wij in een ongeveer vers 4 gebleven. Ik lees vanaf het begin nog even tot en met vers 10. Prediker 3. Voor alles is een bepaalde tijd en elk plan, elk voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen of van vreugde op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, te verderven, staat er letterlijk. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die bezig is van hetgeen hij waarvoor hij zich aftopt? Ik heb gezien de bezigheid die God aan de mensheid, kinderen van Adam, staat eigenlijk zonen van Adam, de mensheid gegeven heeft om zichzelf daarmee af te tobben. Tot zover. En we hebben de vorige keer al gezien en wil ik toch nog even op ingaan. Om twee redenen, omdat het toch wel belangrijk is dat we dat als achtergrond kennen en ook voor zover u, althans de vorige keer niet bij was, is het toch wel handig om nog even te weten. Het zijn zaken die tegenover elkaar staan. Een tijd van zus en een tijd van zo. Het is een tijd om geboren te worden, het is een tijd om te sterven. Dus betekent dat te maken heeft met de tekst die in Prediker 7 staat, vers 14, 13 en 14. Dat is een centraal gegeven, namelijk die eigenlijk heel Prediker doorgaat, deze gedachtegang. En vandaar dan ook dat het belangrijk is om dat toch even goed erbij te hebben. Aanmerk, let op, het werk Gods. Aanmerk wil zeggen, let goed op het werk Gods. Kijk daar goed naar. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Nou ja, als hij het krom gemaakt heeft, dan is het antwoord dat hij het ook alleen maar recht kan maken natuurlijk. Maar afgezien daarvan, geniet het goede, dus leef van het goede, ten dagen van het goede, staat er. Maar ten dagen van het kwade, let dan op, pas dan op. Inderdaad, God heeft het een tegenover het andere geplaatst, zodat de mens niets kan ontdekken van wat na hem zal zijn. God heeft het een tegenover het ander geplaatst. Laten we de ene voorbeeld maar geven. Geboren worden, sterven. Dat zijn de zaken die tegenover elkaar staan, maar er zijn er een heel aantal, hebben we gezien al. En wat hier dus naar voren komt, is dat het gaat om het feit dat je dus niet weet wat er gaat gebeuren. Niet alleen na je dood en zo, maar ook niet morgen en overmorgen. Met andere woorden, je bent dus eigenlijk als mens compleet afhankelijk van omstandigheden en situaties in deze wereld. Het overkomt je dat je geboren wordt, het overkomt je dat je sterft. Daar kun je in de regel, tenzij je ja, dat bespoedigt, maar normaal gesproken kun je daar natuurlijk weinig aan doen. Je weet dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Meestal wil men daar uiteraard natuurlijk niet zo geweldig over nadenken. Deze vorm van tweeheid is het probleem, het dualisme, zo noemen we het hem even. Duo is twee. Het dualisme is de leer van de tweeheid, die God door middel van de, of als gevolg van de zondeval, in deze wereld heeft ingebracht. In alles. In alles. Niet alleen bij de mensen, maar zeker ook bij de mensen. Eigenlijk was dat al eerder, want op het moment dat Adam de dieren allemaal namen gaf, staat er in Genesis 2, was God ook benieuwd hoe hij dat doen zou. Maar voor de mens vond hij niet iemand die tegenover hem stond. Ik weet niet of je dat ooit wel eens gelezen hebt, maar vast wel. Maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Waarom tegenover? Genesis 2, vers 20. Adam heeft overigens ook niet alleen die van de dieren en zo, maar ook van de sterren heeft hij namen gegeven. En God was gewoon benieuwd, want God had hem dus een kennis en inzicht gegeven die zo ongelooflijk groot was, dat hij het wezen van dieren kende. Waarom ze zo, wat voor uitdrukking de dieren dus hadden. Ze zijn er niet alleen maar voor het vlees, maar ze zijn er voor een uitdrukking van het leven van God. Op wat voor manier dan ook, in allerlei vorm. En daar staat dan, Adam had genaamd de namen van al het vee, gevolgd des hemels, van al het gedier des velds. Maar voor de mens vond hij, met een hoofdletter, geen hulp als tegenover hem, staat er letterlijk. Als het ware tegenover hem. Wij noemen het graag aanvulling. En dat is natuurlijk ook zo aan de ene kant. Tenminste, als het goed is, is het een aanvulling. Maar aan de andere kant is het ook een tegenover. Het is altijd links, rechts, man, vrouw. Het is altijd dit principe van het dualisme dat dus ook altijd verticaal gaat. Horizontaal gaat. En het betekent dan ook daarmee dat een mens nooit verder komt. Wat de prediker wil zeggen is, er is op een gegeven moment, zijn er zaken in het leven, daar kun je van alles van menen en denken, maar het gebeurt nu eenmaal zo. Er staat ergens anders in prediker, daar komen we nog eens op. Als de boom valt, daar waar die valt, daar ligt die. Dat is natuurlijk zoiets van, ja, dat weten wij ook wel. Maar je kunt daar niet wat aan doen. Als hij daarheen valt, dan ligt hij daar gewoon. Het zijn situaties, omstandigheden waar je als mens geen invloed op kunt uitoefenen. Dat is met al deze dingen in wezen zo. Je kunt proberen soms iets aan te vullen, maar als het erop aankomt, zit je altijd weer in die tijdelijkheid, in de gedachtegang van hier. En dat noemt de Bijbel in 1 Korinthe 7 het schema van deze wereld. Het schema. De vorm, de wijze waarop de zaak dus gaat. Ik zal u, dat heb ik vorige keer niet gedaan, zal ik u nu een ander gedeelte voorlezen uit Romeinen 1. Het is wel belangrijk dat u dat even, het is echt een behoorlijke uitstap, maar omdat het toch wel een wezenlijke gedachtegang is, vind ik het belangrijk om het goed te baseren. Want de toren, 1 vers 18. Ja, Romeinen 1 vers 18 tot en met 28. Dat is een heel stuk. Maar ik lees er snel doorheen. Nou ja. Want de toren van God openbaart zich. Er wordt niet woord geopenbaard, ook wel. Maar openbaart zich vanaf de hemel over alle goddeloosheid. Dat is het woord voor goddeloosheid is eigenlijk de onjuiste vereering, staat er letterlijk. En ongerechtigheid van mensen die de waarheid, Christus, in ongerechtigheid, hun eigen God zijn, tegenhouden of onder water houden, zou je kunnen zeggen, ten onder houden. De waarheid moet dus verborgen blijven en de onwaarheid als waarheid gepresenteerd worden. En daarover gaat de toorn van God. En die toorn van God is dit schema. Dat je dus niet verder komt dan alleen maar je eigen bestaan. En dat leidt tot nogal wat zaken. Omdat, het woord overmits is omdat, hetgeen van God te kennen is, in hen openbaar is, in de mensheid. Want God heeft het hun geopenbaard. Ieder weet dus van het bestaan van een God of God af. Hoe dat komt, heeft ook met prediken te maken, maar dat is het volgende vers, daar zijn we nu nog niet aan toe. Ja, ik kan niet alles tegelijk. Want zijn onzienlijke dingen, de dingen die van hem niet te zien zijn, die zijn van de kant van de geschapen wereld, zo je wilt vanaf de schepping van de wereld, uit de schepselen, uit de maakselen, staat er eigenlijk letterlijk, te verstaan en te doorzien. Je kunt gewoon naar buiten kijken, zegt Paulus. En dan kun je gewoon aan zien, dit kan helemaal niet door een mens gemaakt zijn. Het is, de onzienlijkheid van hem drukt hij uit in de gang van zaken in deze wereld. In wat voor, in dieren, in mensen, in omstandigheden, in omgevingen. zodat zijn God zijn uit de maakselen is te verstaan en te doorzien. Beide, nu staat het erbij, zijn eeuwige kracht, en daar staat eigenlijk zijn onzienlijke kracht, de kracht die je niet kunt zien, die kun je toch in deze schepping ontdekken, en zijn goddelijkheid. Dat wil zeggen het feit dat hij God is, dus erboven staat. Zodat, niet opdat is een doel, zodat is het gevolg. Zodat zij, de mensheid, geen excuus hebben. Niet te verontschuldigen zijn. Ook niet voor de grote witte troon straks. Zo van, ik heb nooit van God geweten enzovoort. Dat kan gewoon bij de grote troon gezegd worden. Ik drukte me uit in deze schepping. Ja, dat heb ik nooit geweten. Oh jawel, dat had je kunnen weten. Maar je hebt jezelf gebrandmerkt. Daar staat er verder op. Hoewel zij God kenden, de gedachte gaat gewoon door, hebben ze hem als God niet verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn juist verijdeld, daar heb je het woord ijdelheid, verijdeld geworden in hun overleggingen, in hun ideeën, in hun redeneringen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Bewerend wijzen te zijn, zijn ze dwaas geworden. En hebben, let op, hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God, boven, vervangen, veranderd is vervangen, in dat wat gelijkt op het beeld van een verderfelijk mens. Horizontaal. Van verticaal hebben ze doorgestreept en het is horizontaal geworden. En van viervoetige of kruipende gedierte. Nu krijgen we het eerste. Eerst degenereert de geest, dat is vers 24 en 25. Dan degenereert de ziel, 26 en 27 en 28 bijna. En dan krijgt het lichaam. Dus geest, ziel, lichaam gaat nu, doordat men God niet centraal stelt, in het denken, in het wezen van God af. Daarom heeft God hen ook overgegeven, losgelaten, dat is de toren van God. De toorn van God is dat hij de mensen loslaat, dat hij zich niet met hem bezighoudt, in de begeerten van hun harten tot in onreinheid. Het hart is de plaats waar de geest is, met de bedoeling om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als mensen die de waarheid Gods vervangen hebben door de leugen. En daar heb je hem. En de schepping, schepsel, schepping geëerd en gediend hebben boven de schepper. Dus de schepper is weggelaten en wat er voor in de plaats is gekomen is de schepping. Die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Amen. Dat zat vast zo. Daarom, gaat de ziel, heeft God hen overgegeven, dat is het tweede punt, hen overgegeven tot gevoelens van oneer. Bewegings en gevoelens. Want, let op, zelfs hun vrouwelijken, staat geen vrouwen, hebben een natuurlijke omgang, gebruikersomgang, vervangen door tegennatuurlijke. En insgelijks ook de mannelijken, staat ook geen mannen, ik zal het zo uitleggen wat het is, losgelaten hebben de natuurlijke omgang met vrouwen, zijn in hun verlangen naar elkaar, even kijken hoe stond het er precies, in schema veranderd, dat is de schandelijkheid bedrijvende. In schema veranderd. De man, als zodanig, zou afhankelijk moeten zijn van Christus, zegt 1 Korinthe 11. Maar dat doen ze niet. Ze zijn ten opzichte van het mannelijke. En dan gaat het vooral om dat wat kracht uitstraalt, dat wat bepaalt hoe dingen moeten. Dat is het mannelijke. Het vrouwelijke is dat wat in een ontvangende vorm zit. En dus betekent alles wat mannelijk is, zoekt het mannelijke op. Alles wat vrouwelijk is ontvangen, dat zoekt het vrouwelijke op. En gaat dus op die manier met elkaar om, inclusief, let op, inclusief een uitdrukking als homofilie. Maar dat is niet alleen maar de tekst voor homofilie. Dit gaat veel verder dan homofilie. En homofilie is een uitdrukking van iets. Maar als je bijvoorbeeld hebt in regeringen, dat mensen in regeringen met elkaar omgaan en bepalen hoe de gang van zaken ten opzichte van de vrouw, zeg maar, het volk moet. Nou, dat zijn zaken waarmee men niet met God rekening houdt, daarvan afhankelijk is, maar gewoon bij elkaar de kracht en bij elkaar de krachtmeting zoekt. En daarom staat hier dan ook, dat woord schandelijkheid is het woord voor schema, het niet juiste schema bedrijven. Dus het schema van deze wereld. God vervangen door de schepping. En dus praat je over alles wat met de schepping, met de wereld te maken heeft, wat we moeten veranderen, wat we kunnen verbeteren en hoe we tegen de moeites en de problematieken die God de mensheid gegeven heeft, hoe we dat tegen kunnen opboksen en hoe we dat op de een of andere manier kunnen veranderen. En als dan op een gegeven moment een keer zo is dat er een ramp gaat gebeuren, waarom doet God nooit geloven in God, maar dan in één keer, als er een God was, waarom doet hij dan niet? Dus het merkwaardige verschijnsel doet zich dan voor. Dus mannen met mannen, het is net zo goed als het vrouwelijke met vrouwelijke, het niet schematische, dus niet afhankelijk van God willen zijn, levend. En daarmee dus in zichzelf dus ook die toorn ontvangend. Vers 28, en zoals het hun niet goed gedacht heeft God te erkennen, dus je ziet het tot drie keer toe, ze hebben dit vervangen door dat, ze hebben dit vervangen door dat, en omdat het hun niet goed gedacht heeft om God te erkennen, zo heeft God hen overgegeven, zie dat hij drie keer dat doet, tot in een verkeerd denken om te doen de dingen die niet horen. Nou, dan krijg je dus allerlei minder prettige situaties. Wat hier dus komt, is het niet-schematische. En dat schema is dat schema wat hier in Prediker wordt gezegd. Daar zet God, heeft God de mensheid ondergezet. En daarmee heeft hij de zaken inderdaad krom gemaakt. Krom? Hoezo? Nou, omdat niet het schema wat God bedoelt, waarbij hij, de schepper, geëerd en gedankt wordt. Want dat is het juiste schema. Dat is het juiste schema. Van beneden naar boven gaat de mensheid dat uit elkaar halen en die gaat zeggen nee, daar hebben we niks mee te maken, want wij zien hem niet, dus is hij er niet. En met als gevolg dat het enige schema dit is. En waarom doet God dat? Opdat een mens in paniek raakt. Dat hij op een gegeven moment ontdekt dat hij zijn bestaan niet in eigen hand heeft. Opdat hij in zijn nood God aanroept. Dat is de bedoeling. Zodat hij, God, direct zo iemand uit dat schema van deze wereld kan weghalen. Als die dat wil. Want wie vader of moeder, man of vrouw, kinderen enzovoort, akkers, lief heeft boven mij, wie dus dit brede schema liever heeft dan mij, God zegt niet, dat moet je haat en mij alleen maar lief hebben. Hij zegt, als dat belangrijker is dan ik, ben je mij niet waard. Dus de keuze die een mens heeft te maken, is iets nummer 1. En als het werkelijk gaat om dat juiste schema, namelijk de gerichtheid van de mens op God, dan betekent dat je hier wel rondloopt, maar dat is altijd secundair. Pas op de tweede plaats. 1 Korinthe 7. Paulus die in 1 Korinthe direct in het begin al zegt van na de tijd gerekend hadden jullie leraars moeten zijn, maar het is weer nodig dat jullie weer melk, dus de eerste dingen zouden moeten krijgen, want je bent in het geloof gewoon niet doorgegaan. Je bent als gelovige gewoon weer heel horizontaal gaan leven. Zegt hij, nou ja, dan gaat het dus om huwelijk. Wat mag ik nou? Mag ik nog wel trouwen? Mag ik nog niet trouwen? En dat gebruikt hij als aanleiding om duidelijk te maken dat het wel of niet trouwen een beeld is van een hoger bestaan, een ander soort leven. Wat nu betreft die dingen waarvan jullie mij geschreven hebben, hoofdstuk 7 vers 1. Het is goed voor een mens vrouw niet aan te raken. Doe maar. Vrouw, raak mij niet aan. Tegen wie zei de heer dat?
Tegen Maria.
Ja, tegen Maria. Ja. Hier ook. Het is goed voor een mens, het is voor een mens goed vrouw niet aan te raken. En voor een vrouw dan? Ja, dan krijg je meteen een probleem. Maar met een vrouw niet aanraken, dus een man die mag een vrouw niet aanraken. Daar bedoel ik er alle kanten mee uit, met dit soort termen natuurlijk, als je wilt. Als je het niet wilt weten, dan ga je dat zo doen. Maar, terwille van de hoerij, zal ieder zijn eigen vrouw hebben en ieder haar eigen, laat ieder haar eigen man hebben. Het gaat nog over de stoffelijke dingen in eerste instantie. De man laat die aan de vrouw de schuldige, de haar schuldige goedwilligheid betalen. Er staat iets anders, goedgeaardheid en evenzo ook de vrouw en de man. Dan zie je hoeveel gelijker dat is dan dat men denkt. En de vrouw heeft niet de bevoegdheid over het eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de bevoegdheid over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Doet elkaar daarin niet tekort, dat is onttrekt elkaar niet, dat wil zeggen, doet elkaar daarin niet tekort, tenzij dan met samenstemming voor een bepaalde tijd. Opdat jullie voor vasten, dus losmaking, even niet bezig zijn met het lichamelijke, en aanbidding jullie mogen centraal stellen. En vervolgens weer samenkomt, opdat de Satan u niet verzoeken. Vanwege het feit dat u zich niet kunt inhouden. Doch dit zeg ik uit tolerantie, niet uit bevel, niet een opdracht. Want ik wens dat alle mensen zijn zoals ik ben, als ik zelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave uit God, de een zus, de ander zo. Ik heb geen behoefte daartoe, zegt Paulus. Doch, ik zeg ongetrouwen, enzovoort. En de weduwen, het is goed, enzovoort, dat ze zo willen. Goed, in die situatie van het huwelijk gaat hij nu een stap verder in vers 25. Aangaande de maagden. Het gaat nu in eerste instantie om meisjes, maar in wezen is maagd geestelijk iemand die zich niet meer bezighoudt met de afvalligheid van deze wereld, maar zich bezighoudt met de Heer Jezus Christus. In Efeze staat immers dat het Gods bedoeling is om op een gegeven moment de gemeente als een zuivere maagd naast Christus te stellen. Dat wil zeggen dat de hele gemeente als zodanig, de vrouwelijke kant, afhankelijk de belichaming van de Heer, dat die dus zuiver in de zin van niet meer onderworpen aan de denkpatronen van deze wereld, dus aan dat kromme, maar juist niet aan het rechte, dat wat juist is, wat recht is, dat je daaraan beantwoordt. Vandaar dan ook deze versen, aangaande nu de maagden, heb ik geen opdracht van de Heer, maar ik geef mijn mening als iemand die barmhartigheid door de Heer verkregen heeft om getrouwd te zijn. Gelovig of getrouwd te zijn. Ik vind dus dat dit goed is vanwege de aanstaande nood. Dat voor een mens het goed is zo te zijn. Wat? Trouw. Gewoon om trouw te zijn. Zo te zijn. Dus niet ongetrouwd of zo zoals men het tegenwoordig heeft. Staat helemaal niet. Zo te zijn, namelijk trouw. En trouw aan God betekent dat je de zaken van God boven die van deze wereld leert stellen. En dat heeft soms problemen met zich mee, brengt problemen met zich mee, omdat ons denken soms veel meer nog gericht is op elkaar dan dat we zouden willen. Ben je aan vrouwen verbonden? Zoek geen ontbinding. Ben je losgemaakt van vrouw? Zoek geen vrouw. Denk eraan dat vrouw hier eigenlijk al veel verder gaat, namelijk verbonden met deze wereld. De vrouw is eigenlijk de opstandige wereld hier. Zoek geen ontbinding, je hoeft er niet uit te stappen. Maar ben je losgemaakt van die vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar indien gij wel trouwt, getrouwd zijt dat eigenlijk, dan zondig je niet. Maar indien de maagd trouwt, de gelovige zeg maar, zondig ze niet, maar zulken zullen verdrukking hebben voor het vlees en ik wil je daarvoor sparen. Dus het trouwen van een maagd, een gelovige die zich erg bezighoudt met gang van zaken in deze wereld, die heeft het probleem dat dat hem op een gegeven moment erg kan opslokken. En zo zelfs dat dat meer tijd, en niet dat niet alleen, maar ook meer in het denken gaat vastzitten. En dan denk, moet je goed in de gaten houden dat het er niet om gaat hoe lang je dat doet. Want je hebt ook groepen mensen die binnen het christendom die zeggen dat ze zoveel tijd aan de Heer besteden. Opdat jij, als je dat hoort, denkt, oh, dat doe ik eigenlijk niet zo lang, want dan zal ik het wel niet goed doen. Terwijl het daar helemaal niet mee te maken heeft. Het gaat niet om de tijd, het gaat om de gerichtheid. Het gaat om het hart waar een mens zich naar God toe of niet. Is het hart vervuld van het horizontalisme of is het hart vervuld van de zaken van God? Dan word je weggetrokken uit dit denken. Je wordt niet weggehaald uit de wereld, maar je wordt weggehaald uit het denken, uit het principe van het krommen van deze wereld. Van hoe men denkt, hoe men leeft. Dat je op een gegeven moment, ja, als een gelovige het gevoel soms hebt dat je buiten die werkelijkheid van deze wereld staat, bij wijze van spreken. En dat is ook zo. Paulus zegt in Hebreeën op een gegeven moment ook dat wij geacht worden bijwoners te zijn. We wonen in deze wereld, maar zijn eigenlijk overgezet uit de dood in het leven. Dus overgezet in het koninkrijk van God. Dat is een ander koninkrijk dan het koninkrijk van de Satan die hier over deze wereld regeert. Dus het denken van deze wereld, waar wij nu eenmaal toch op de een of andere manier mee grootgebracht zijn, en waar scholen ook van harte toe meewerken om je vooral dit schema centraal te laten stellen, betekent dat een gelovige daaruit moet opstaan. Daarvoor moet sterven en moet opstaan om gericht te raken op het leven van God in allerlei versies. Nou, en dan zie je hier heel duidelijk het principe, vers 29 tot en met 31. Maar dit verklaar ik, broeders. De tijd is complex, zit heel dicht op elkaar bij alles. Zoveel tijd hebben, er wordt van alles van je geëist en gevraagd. Wat overblijft is, dat woord kort is gewoon wat overblijft is, laten zij die vrouwen hebben, laten ze die zijn als niet-hebbend. Dus vrouwen hebben betekent zo, wanneer je dus met zaken in deze wereld bezig bent, of dat nu een gelovige vrouw of een gelovige man is, maakt niet uit. Dat is een maagd. Een maagd is God die zegt, ik zie, je bent met Christus gestorven, begraven en opgestaan, ik zie geen zonde in jou. Want ik zie Christus in jou. En de rest, de hele buitenkant, die interesseert me niet. Wat mij interesseert is, wil jij verder met mij? En wat er aan fouten zijn en wat je zelf niet mooi vindt, en dan bedoel ik niet van dat ik met het lichaam daar wat dat en dat moet veranderen, want anders dan ben ik niet geaccepteerd of zo. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat God maar om één ding. En het is je hart daarop gericht dat hij meer tijd, meer gestalte krijgt in je leven. En dat betekent dat er dus wel degelijk verandering is. Dat betekent wel degelijk dat er in mijn geloofsleven zaken gaan komen, waardoor ik verder, gedachten die ik eerst had, visies die ik eerst had, verdwijnen om plaats te maken voor dat wat de Heilige Geest ons gaat leren. En dat is nogal wat. Want dat is een totaal andere wereld. En dat moeten wij van hem ontvangen. En dat kan alleen maar uit geloof. Dat kan alleen maar als ik mezelf daar helemaal voor openstel. Vandaar dan ook, laten zij die als vrouwen, die vrouwen hebben, zijn als niet-hebbende. Dat wil zeggen, niet dat het in principe gaat om het huwelijk, maar het gaat erom, uiteraard, dat onder andere het huwelijk, maar ook alle andere dingen, dat die niet nummer 1 zijn in mijn hart, in mijn leven. Laten zij die wenen. Kijk, hè, we hebben dat gehad in Prediker. Die wenen en die dansen. Wenen en blij zijn. Dat is het principe. Als je weent, nou, leef dan als niet wenend. Blij als niet blij zijn. Dat is het grappige, want dat zie je dus het tegenovergestelde van wat wij lezen in Prediker. He, wenen, blij zijn. Dat is dan dansen of hoe dat dan of blij zijn. Nou, dat is het ene en het tweede tegenover elkaar. Ben je dat in zo'n situatie? Oké, prima. Dat kan. Je kunt verdriet hebben door situaties. Maar er is meer. Dus ik mag een andere kant in mijn leven ontdekken van dat er een blijdschap is, ondanks verlies. En als ik blij ben, en ik ben erg vaak blij, dan mag ik best ook eens een keer ontdekken dat ik niet alleen maar vanuit een zogenaamde aardse blijdschap moet leven, maar dat ik mag leven vanuit een relatie naar God toe. En dus betekent dat ik in dat schema steeds losser kom te zitten. Ik word daar als het ware uitgehaald. En dat is de geest van God die dat doet. En die gaat zover als een mens toelaat. Als je zegt van, nou ja, ik vind het zus en ik vind het zo en ik vind eigenlijk wel dat het dit en dat. Nou, dan vind je zoveel, dan kan de geest verder niet. Dan blijft je stilstaan. Gaat de mens door en zegt hij, ja, heer, wat wilt u mij leren? Ga je gang, ik geef me over. En als je dat zegt, dan gaat de geest aan de gang. En dan gaat hij na verloop van tijd jou brengen op een plaats in een situatie die mijn vlees niet wil. Denk maar aan het verhaal van Jezus tegenover Petrus. Toen jij jong was, omgordde jij jezelf en jij ging waar jij wilde. Vanuit geloof in mij, prima, maar je bepaalt het zelf. Maar wanneer je ouder geworden zult zijn, zal een ander, met de hoofdletter de Heilige Geest, Johannes, eind van Johannes staat er, jou omgeven en die zal jou leiden en die zal jou brengen waar jij niet wilt, maar waar je wel naartoe gaat uit afhankelijkheid van, naar God toe. Vandaar is dat die wenen als niet wenen, die blij zijn als niet blij zijn, dat zijn altijd zaken waarvan ik zeg, ja, nou ja, dat is nu eenmaal zo. Misschien dat mijn ouders niet zo fijn vinden als ik die keus maak, maar ik zal hem wel moeten maken. Want als ik mijn ouders te vriend wil houden, dan betekent het dus dat ik dan God moet teleurstellen. Of andersom, wie mij lief heeft, wie de vader of moeder, wie familierelaties, wat dan ook, zaken lief heeft boven mij, is mij niet waard, dat is keihard. Jezus is niet alleen maar de lieve Heer die het altijd bij het rechte eind heeft en die wel helpt bij allerlei toestand. Hij laat je gewoon ook soms de hele tijd staan. En dan moet je zien achter te komen hoe dat zit. Want hij wil graag zelfstandige gelovigen, waar zijn geest inderdaad doorheen kan werken, maar die niet afhankelijk zijn van elk momentje dat God weer moet opdraven omdat jij in een situatie zit die je vervelend vindt. God is niet iemand die ons natuurlijk vooral voor dit schema, voor deze wereld, klaarmaakt. Dat is een groot misverstand. Dat is niet zo. Het is zo dat als het in zijn plan ligt, dat weet ik dus niet, dat zou ik ook moeten vragen, dan kan iemand zo helen. En dat, bij het einde van doet hij dat. Maar er blijft natuurlijk toch een raadsel dat op een gegeven moment de ene gelovige die, nou weet ik wat voor toestanden heeft, in één keer genezen wordt en de andere, de buurman bij wijze van spreken, sterft. Als de doelen van ons zouden liggen in zo lang mogelijk leven, ja, dan denk je als de wereld. Maar als je denkt aan de gemeenschap met God, dan is het aparte dat de Heilige Geest je zo'n losmakingsproces, zo'n bevrijdingsproces gaat geven, die juist net nodig is om uiteindelijk, straks bij de opname, de Heer te kunnen ontmoeten. Dat is de bedoeling. Vandaar dan ook dat dit vers in vers 31 staat. Zij die de wereld gebruiken, als niet misbruikend, want het schema, het wordt gedaan, het is heel aardig, maar het staat hier eigenlijk, het schema van deze wereld gaat voorbij. Dit schema. Waarom? Omdat er een nieuwe schepping tot stand gebracht is en ieder mens die wedergeboren wordt, die hoort bij die nieuwe schepping. Die wedergeboren is op de wereldse manier uitgewerkt. En dat is het schema, dat je niet de schepping centraal stelt, maar dat je de schepper centraal stelt. En als gevolg daarvan leer je dan zien dat wat de schepper gedaan heeft, hij drukt zich uit. Wist u dat de aarde zijn kleed is? Dat de wereld zijn kleed is? Waar is hij dan? Denk daarover na. Waar is hij dan? Dan is hij in zijn kleed. Ja, dat raakt nog niet, maar daar moet je maar eens even over nadenken. Dan is hij dus in zijn kleed. En dat kleed, dat zal verouderen, zegt Hebreeën 1. En hij zal een nieuw kleed aandoen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat zal hij aandoen. Maar voordat zover is, maakt hij duidelijk dat hij in zijn schepping woont. Te midden van zijn schepping. En dus betekent dat hij van daaruit zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Dat is helemaal geen probleem. Voor hem sowieso al niet als schepper. Maar hij verlost ervan. Dus hij zit in het centrale gegeven. En daarom, kijk omhoog. En dat is wat de gedachte dus ook is in de Bijbel. En niet dit schema. Dat schema, dat, omdat wij een lichaam hebben, hebben we daar dus mee te maken. Wij komen dat tegen. En daar is ook niks mis mee. Je komt dat tegen. Maar wat er ook aan belangen is voor mijn gevoelens, mijn ziel, mijn gedachtegangen, God gaat dat omgooien. Daarom zijn er ook veel mensen die willen dat niet. Die hebben er ook helemaal geen zin aan. Die zeggen van nou, ik wil het op mijn manier. Want bij deze situatie is de bovenraad best wel afhankelijk. Nou, dat is lang niet iedereen die zit erop te wachten. Nou goed, dat is dat schema waar ik in het kort, nou ja, helemaal halverwege, ja, vast wel, iets van wilde zeggen.
Dat wel eens met toneel vertalen.
Wat zeg je?
Dat schema, ik weet dat ook met toneel vertalen.
Nee. Nee, het is het woord vorm of gedaante. Dat kan. Maar ik vertaal het zo letterlijk. Het schema, zo staat het ook. Het is het Griekse woord schema. En een schema wordt wel eens inderdaad in... Nee, dat is een scanner. Een toneel is een scanner, is een tent.
Dat is een ander woord. Dat doek opgetrokken wordt. Of een dik gaat voor het volgende bedrijf.
Ja, nee, dat is dit niet. Nee. Dat is een Griekse woord scanner. Scanner, zo. Dus geen schema. Schema is een ander woord. Dus betekent het juiste schema, betekent dat God, de schepper, centraal gesteld wordt in alles. Juist natuurlijk ook Jezus Christus. Hij die is opgestaan, opdat hij van bovenuit in ons zijn leven, zijn nieuwe leven tot stand brengt. Nou goed, ik ga weer even naar Prediker 3. Want daar staan een aantal zaken tegenover elkaar. We hebben er een aantal gezien. Vers 2 heeft het over het leven. Ja, dan heb je een linker en een rechterzijde. En verder kom je niet. De tijd om geboren te worden, de tijd om te sterven. De tijd om te planten, activiteit. En de tijd om planten uit te roeien. Het heeft te maken met de seizoenen. En die overkomen ons. Net zo goed als geboren en sterven, die overkomen ons. Dus betekent dat daar kun je niet wat aan doen. Je leeft zolang als je die adem hebt. En zolang als je in deze situatie nu helemaal zit. Daar verandert niks aan. Verder kom je daar niet nooit. Een tijd om te doden, dat staat tegenover genezen, dus dat is niet letterlijk doden, maar genezen of helen. Dus het doden heeft iets te maken met het principe van de overheid, die dus een doodstraf kan invoeren. En dat hoort bijbels gezien in bepaalde situaties wel degelijk. En een juridische zaak, dat je uit de normale wereld een tijd lang weggehaald wordt. En helen wil zeggen dat dat weer zijn nieuwere situatie gaat krijgen. Hetzelfde is dus ook afbreken en opbouwen. In verband met de overheid. Dan krijgen we 4. Een tijd om te wenen, een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om op te springen van vreugde. Het heeft dus te maken met de omstandigheden, situaties waar wij in deze wereld niet zo geweldig veel aan kunnen doen. Die overkomen je nu eenmaal. Een tijd om stenen weg te werpen. En een tijd om stenen te vergaderen. Nou, ik kan me voorstellen dat u tijden hebt dat u dat helemaal nooit gedaan hebt. Maar het is toch wel aardig om daar eventjes naartoe te gaan. Jesaja 5. Dat is iets verderop. Als we predik hoog, dit Jesaja 5. Eerste verse. Neem alleen het als beschrijving. Nu zal ik mijn beminde een lied zingen van mijn geliefde, van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel, omschrijving van Israël uiteraard in het land. En hij, de Heer, heeft het omtuind. Dat wil zeggen, een omtuind, dat is de oud-Hollandse woord voor omringd. Een tuin is eigenlijk het Duitse woord zaun, en dat wil zeggen omheind. Dus een tuin is eigenlijk een omheining. Maar wij noemen het tegenwoordig het gebied wat in die omheining ligt. Maar hij heeft het omheind en van stenen gezuiverd. En wat ervoor staat is dat hij die stenen eruit gehaald heeft. Maar heeft hij die neergezet op die buitenkant. Die stenen heeft hij dus weggehaald. Van stenen gezuiverd staat hier vertaald. En bedoeld is dat die stenen dus één voor één uit die wijngaard weggehaald. En dat hij ze dus om de tuin heen zet als een soort van bescherming tegen vossen. Vossen waren de beesten die dus heel graag de jonge loten van een wijngaard, van een wijnstok dus nemen, volgens Hooglied. En vandaar dan ook dat een wijngaard een beeld is van bijvoorbeeld het volk Israël, later dus de gemeente. En dat wordt omheind, dat wordt beschermd door de wijngaardenier uiteraard. Het wordt ook elders in Johannes genoemd een wijnstok. Dan wordt het iets kleiner gemaakt, dat iedere gelovige in Jezus Christus, volgens met Jezus Christus, een wijnstok is. Of dat we zeggen een rank in die wijnstok is, een of andere gedeelte daaraan. Nou hier, hij heeft nu op tuin van stenen verzuiverd, hij heeft hem geplant met edele wijnstokken. En hij heeft in het midden ervan een toren gebouwd en ook een wijnbak erin uitgehouden. Hij heeft verwacht dat het druiven zou voortbrengen, maar het heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, geen inwoners van Jeruzalem, geen mannen van Juda, over wie het dus gaat hier. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard dat ik niet heb gedaan? Waarom had ik verwacht dat het goede druiven zou voortbrengen en bracht stinkende voort? Nou ja, goed, dan gaat hij dus weer, gaat hij de zaak weer woest maken. En dan zegt hij, ik zal bekendmaken wat ik met die wijngaard zal doen. Ik zal mijn tuin, de omheining, wegnemen, zodat hij tot afwijding is. Zijn muur, dat is die omheining, dat zijn die stenen dus, die gaat hij nu weer weggooien. Eerst heeft hij ze verzameld, heeft hij ze weggehaald uit het ding en heeft hij ze verzameld voor de tuin en dan vervolgens haalt hij ze weer weg. Enzovoort. Nou, stenen zijn daarmee dus een beeld van mensen. Maar een steen die transparant, niet transparant is, is een dode steen. Dat zijn de meeste stenen. Stenen die nou doorzichtig zijn, die zijn waardevol. Edele stenen. Edelstenen. Dus, hè? Dus je hebt een steen en dat is eigenlijk een beeld van de mens, onder andere. Dus normaal gesproken dood. Een levende steen is de eerste wie? Ja, de opgestaande Heer. Opgestaande Heer. En vervolgens ieder die met hem verbonden is. 1 Petrus, moet er even naartoe. Daar staat dat 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Dat is na Jacobus. Dat is voor Openbaring. Dus dat helpt. Dan zet hij in vers 4, dan gaat het om de gelovigen. Komt tot hem als tot een levende steen, de Heer Jezus uiteraard, door mensen wel verworpen, die steen is weggegooid, maar bij God uitverkozen en kostbaar. Zo laat u ook zelf als levende stenen bouwen tot een geestelijk huis, een overdrachtelijk huis. Een huis wat niet letterlijk te zien is, maar het is er wel één. Een heilig priesterschap om geestelijke offers, gebed, je lichaam enzovoort, op te offeren, God aangenaam in door Jezus Christus. Dus een steen die is weggegooid, is Christus, de opgestaande Heer, die ze niet wilde, op uitzonderingen na, maar toch. Dus gelovigen, als levende stenen, die moeten zich dus laten opbouwen in dat geestelijk lichaam, in het geestelijke huis, oftewel in de gemeente, zich laten opbouwen afhankelijk van de Heer. Niet afhankelijk van leiders, let op, niet afhankelijk van leiders. Paulus wou er ook absoluut niet wat mee te maken hebben. Jullie zeggen, want de een is van Paulus, de ander is van Apollos, waar zijn we nou mee bezig? We zijn niet van die of die. Je bent van Jezus Christus, je bent met Jezus Christus gestorven, begraven en opgestaan tot in een nieuw leven, tot in het Koninkrijk God. Je bent gedoopt in zijn lichaam. En dus betekent dat de een is aan wie we onszelf moeten toevertrouwen, en dat is de Heer Christus zelf. En eventuele mensen die daar dan wat aan bijdragen, die dragen er maar gewoon aan bij omdat het moet, of omdat de Heer dat in hun hart gelegd heeft, maar die zijn geen leiders in die zin dat ze jouw leven zouden moeten leiden. Ze kunnen alleen maar zeggen dat is de weg. En zelf moet je hem gaan. Dus die levende stenen en zelf ook laat opbouwen tot levende stenen, betekent dat zulke levende stenen bij God kostbaar in deze wereld worden weggegooid. En die stenen die dood waren daar in die wijngaard, dat zijn stenen ja, die daar niet hoorden. Want dat houdt dus de groei en ontwikkeling tegen. Als je in Israël bent geweest, weet je wel hoe verschrikkelijk de stenen overal liggen. Als je een stuk grond hebt daar, nou, dan moet je eerst eens een tijd bezig om alle stenen daar weg te halen. Niet alleen op de grond, maar ook vaak die er nog in zitten. Dus dat is een heel lastige wij, omdat er veel rotsachtige grond is. Dus dat is toch wel werk, dat moet je eens weggehaald worden. Nou, zulke soort zaken, die kun je tegenkomen. Momenten dat je dus, gaan we even naar Prediker terug, met die stenen te maken krijgt. Dat je ze weg moet halen. Stenen kun je ook, opdat je voet niet aan een steen stoot. Je kunt dus een steen ook als een hindernis ervaren. Bepaalde dingen als hindernis in het leven. Nou, die stenen, momenten zijn er in het leven dat je die hindernissen moet weghalen. En het merkwaardige is dat er ook tijden zijn dat je kennelijk die hindernissen naar jezelf toetrekt als je de weg met de Heer verder gaat. Dat werkt nu eenmaal zo in zijn horizontale lijn. Goed, de tijd om te omhelzen. Nou, dat snapt iedereen wel. Dat kun je niet dag in dag uit doen. Dan kom je ook niet verder, zeg maar. En de tijd om zich te onttrekken aan of zich te onthouden van omhelzen. Dus is het, er zijn voor alle zaken zijn bepaalde momenten. Maar ja, er komen ook momenten waarop dat omhelzen niet zo vaak is of minder wordt of hoe je dan ook. Een tijd om te zoeken. Wat je dan ook maar zoekt, dan heb je dus zaken die, ja, die, niet, ja, die je in deze wereld kennelijk moet. Maar je zult ook een moment hebben dat het een tijd is om die dingen die je gezocht hebt weer te laten varen, te laten lopen. Te verderven staat er letterlijk. Zoeken is het natuurlijk dat je bezig bent om in deze wereld posities te krijgen of wat dan ook. Dat is één. Maar je komt daar ook tegenover dat dat op een gegeven moment weer misloopt. Dat het weer ander achteruit gaat en dat het weer verdwijnt. Ook dat kom je altijd tegen. Het mooie wordt altijd weer omgeven door het niet mooie. Of soms ook, heb ik het niet mooie meegemaakt, zo moet ik dat maar even. Dan in één keer kom je wel met het mooie aanraken. Dat wil je dan vasthouden, dat doe je dan voor een tijd en dan gaat het weer fout. Je ziet dan ook dat in de wereld, dat met name in relaties gaat dat. In de eerste tijd gaat met de relatie hartstikke leuk enzovoort. Die is met die en het gaat allemaal geweldig hoor, dat die twee elkaar gevonden hebben. Prachtig, nou, het kan niet mooier. We knallen er een miljoen tegenaan. En dan vervolgens gaan ze tijd met elkaar. En dan is het eerste show weg. Wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we op zoek naar iets nieuws. Want ik wil altijd weer dat nieuwe houden. En als ik dat verlies, nou, dan knallen we elkaar uit elkaar en dan gaan we weer zoeken naar een nieuwe situatie. Totdat je datzelfde weer krijgt en dan krijg je 2, 3, 4 keer. Hoezo in die relaties maar doorgaan? Waarom? Omdat men maar één ding wil en dat is het fantastische, het meest geweldige, dat wil men houden in deze wereld. En dat andere, die tegenover, dat hou je niet tegen, maar men probeert het altijd weer te omzeilen door iets nieuws ervoor in de plaats te zetten. Dat is de paniek die er eigenlijk te midden van de mensheid vak is. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Hetzelfde woord als wegwerpen van die stenen. Een paar versen terug. Wegwerpen. Nou, een tijd om te bewaren. Laten we eens even weer een voorbeeld geven. Lucas 12. Vers 16 tot en met 21. Ja, dat is zo'n het verhaal van die rijke dwaas. En ik begin in vers 16, ja. En hij sprak tot hen een gelijkenis en zei: een zeker rijk man had zijn land had een goede opbrengst, veel gedragen, we zeggen een goede opbrengst. En hij overlegde bij zichzelf, zegt, wat moet ik doen? Want ik heb niet plaats waar ik mijn vruchten kan verzamelen. En hij zei, dit, laat ik dit maar doen. Ik zal mijn schuren afbreken en veel grotere bouwen. En ik zal al daar verzamelen, hier heb je ook dat verzamelen weer in, hè? Al mijn gewassen, al mijn wordingen, staat er letterlijk, al wat ik verkregen heb. En al het goede, al mijn goede dingen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, tot zichzelf dus. Ziel, je hebt veel goederen die opgelegd zijn, staat hier, letterlijk vertaald, die dus geplaatst zijn voor veel jaren. Laat ik dat vooral bewaren, enzovoort. Ik heb zekerheid, neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zullen ze uw ziel van u afeisen. Terugvorderen, staat er letterlijk. En ziel wil zeggen jouw eigen persoonlijkheid. En wat jij voorbereid hebt, voor wie zal het zijn? Alzo is het voor die voor zichzelf schatten vergadert en niet rijk is tot ingericht op God. Dus daar heb je weer de verticale en de horizontale lijn. Hier zie je dus dat mensen dingen kunnen bewaren en ze kunnen bewaren en daar gewoon centrale dingen in stellen en je moet ze op een gegeven moment toch weer loslaten. En er kunnen dingen zijn die je gewoon moet laten varen. Een ander voorbeeld, het gaat hier dus om bezit. Hè? Vers 6 gaat hier vaak om bezit. Een ander gedeelte wat gaat om te gronden richten, verderven. Vinden we in Matthäus 6, zit ik goed hier? Matthäus 18, vers 8 en 9. Daar zie je trouwens, je ziet, als je dit principe van die tweeheid en die eenheid leert ontdekken, dan zie je het eigenlijk overal weer in terug. Dat kan ook niet missen natuurlijk. Matthäus 18. Ach, ja, ik zou bijna geneigd zijn om dat te gaan behandelen, maar dat moet maar niet. Eén ding wil ik wel even zeggen. Daar staat in vers 1, toch maar even, in vers 2. En Jezus nam een kind, riep een kind tot zich en stelde dat in het midden. Te midden van al die anderen. Dan doet hij dus twee dingen. Hij roept een kind, dat kind komt, dan pakt hij het en stelt het te midden van al die grote mensen. Dat is twee dingen. En hij zei, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet omkeert, want dat deed dat kind. Hij was aan het spelen met anderen vermoedelijk. De heer die roept het kind, kennelijk kende die hem. Het kind staakt zijn spel, gaat naar de heer toe. Als je niet wordt als dat kind, dus je omkeren van je eigen bezigheid, van je eigen zekerheden en naar de heer toe gaan. En word als de kinderen, dat doen de meeste kinderen namelijk, dan zul je in het koninkrijk de hemelen, als je dat niet doet, niet eens ingaan. Je moet eerst tot de heer komen, anders ga je niet eens in. Dat doen de meeste kinderen, je wordt geroepen en dan komen ze wel. Maar dan, en zo wie ook maar één zo'n kind ontvangt, gebaseerd op mijn naam. Wat voor kind? Een kind? Nee, zo'n kind. Dat wil zeggen, dit kind wordt model gesteld voor hoe een gelovige moet zijn. Die moet niet kind worden. Die moet de gehoorzaamheid, zoals een kind dat had. Tegenwoordig is dat ook niet anders. Maar goed, in die tijd nog had. Je wordt geroepen, je gaat gewoon. Maar dan gaat de Heer beslag op je leggen, die pakt je vast en die zit je in het midden. Dat doet lang niet elk kind. Er zijn ook die omtrekken zich er weer aan, want dat willen ze niet. Als je verder wilt met de Heer en centraal gaat met de Heer, dan kost je dat veel meer. Dan weet je niet meer wat er gaat gebeuren, ook als kind niet. En dan kun je als kind bang worden, maar dit kind niet. Dit kind laat zich gewoon meeleiden door de Heer. Zegt hij, zo behoort een gelovige te worden. Wie een zodanig kind ontvangt, gebaseerd op mijn naam, die ontvangt mij. Let op, vers 6. Maar zo wie ook maar één van deze kleinen die in mij geloven. Dat zijn onbeduidende, in de wereld onbelangrijke mensen die gewoon gehoorzaam zijn zoals dit kind. Wie dat ergert, wie het ten val brengt, het zal hem geschieden dat er een molensteen om zijn hals wordt gehangen en hij verzonken wordt in de diepte der zee. Hij komt terecht in de hel uiteindelijk. Wee de wereld vanwege de ergernissen, want het is onvermijdelijk dat er ergernissen komen. Want het is nu eenmaal in deze wereld goed kwaad. Het is altijd horizontaal. Dus ergernissen, struikelblokken, die zijn er genoeg. Doch wee degene, die mens, door wie de ergernis komt. Althans in de toekomst, de Satan of hoe je het ook noemen wilt. Maar wanneer uw hand of uw voet u ergert, hak hem af en werp hem van u. Want het is goed, beter laat ik het maar even zo houden, in te gaan tot in het leven, kreupel en verminkt, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Welke hand moet ik nou afhakken? Laat ik nog even verder gaan, de volgende. En indien uw oog u ergert, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in de Gehenna, staat er dan van vuur, dat is in de pool des vuurs, te worden geworpen. Als je leeft vanuit tweeheid, twee handen, twee ogen enzovoort, dan blijf je dus altijd in de basisvorm staan van deze wereld. Als je die tweeheid weglaat en je zegt, ik wil één, Nog één oog. Ik wil nog maar zien op één Jezus Christus. Ik wil nog maar hand handelen. Voet. Ik wil nog maar wandelen. Gericht op één. Dus met één hand, één voet. Of hoe je het ook maar noemen wilt. Die drukken gewoon werkzaamheid uit. Als je daarmee wilt wandelen, dan betekent dat dat je leeft gericht op de één. Dan kom je dus uiteraard op de nieuwe schepping terecht. Vers 10, ik ga even door. Maar pas op dat je niet één van deze kleinen, het gaat niet om kinderen nogmaals, maar om die gelovigen die alles afhakken om in ieder geval voor de Heer tot één leven te kunnen hebben. Diegenen die dus de Heer daarin centraal stellen, in het eenheidsleven, de Heer die één is, dat voorop stellen en niet de tweeheid voorop stellen. Daar zullen alles, in deze wereld zal er alles aan gedaan worden om jou af te leiden van die eenvoudigheid ten opzichte van God. De simpelste dingen kunnen dat zijn. En daarom is het belangrijk dat de gelovige zich altijd bij het begin van de dag, hoe dan ook, richt op de Heer. Kort moment heeft en de dag in de handen van de Heer legt. En zegt, Heer, ik wil graag in die eenheid leven. In die eenheid wil ik graag gaan. Want anders dan zit je met deze zaken. Je zult dan iets moeten afsnijden. Er zal een bepaalde pijn zijn. Er is bij de opstanding en bij het leven met de Heer is ook een verlaten van dingen. Is ook een verlaten van principes. En de meeste gelovigen, die zeggen gelovig te zijn, vertikken dat. Omdat de Heer prima is voor het prettiger maken en aangenamer maken van je bestaan. Maar als het erom gaat dat de Heer zegt, ik wil dat bestaan van jou doen ophouden, dat mijn bestaan nummer 1 wordt in je leven, en daar heb ik bepaalde dingen niet voor nodig, waarvan jij denkt dat je het wel voor nodig hebt, ja, dan is je gerichtheid anders. En dat is hard. Dat is voor het vlees niet prettig. Het is ook niet voor niks dat heel veel discipelen die eerst achter Jezus aanliepen, zeiden, die toespraak is me veel te hard, die kan ik niet aanhoren. Ze draaien zich om en ze gingen terug naar de achter hen liggende zaken. En dan hadden ze notabene Jezus met al die wonderen en tekenen hadden ze voor zich. Als Jezus nu zou zijn, tenminste van het christendom, zou er niet zo geweldig veel anders zijn. Zo'n verlosser willen we niet. We willen een verlosser die het prettig en aangenaam maakt voor mijn leven. Die mij helpt in moeites, in een crisis, in wat dan ook. Niet dat hij dat niet doet. Maar de Heer ziet ogenblikkelijk bij in wat voor situatie we zitten. Hij ziet ogenblikkelijk wat we nodig hebben. En hij zorgt er boven natuurlijk, zorgt hij voor situaties die je zelf niet had kunnen bedenken. Hij doet dat. Maar dat doet hij voor iemand die hem echt lief heeft. En die bereid is om zijn leven inderdaad in handen te geven. En het niet alleen maar bij formele woorden te houden. En dat is een weg die de gelovige echt heeft te gaan. Prediker nog even. Bewaren, wegwerpen. Er is een tijd dat je dingen kunt ontvangen. Er is een tijd dat je dingen weg moet doen. Er is een tijd, vers 7, om te scheuren. In Israël werd op een gegeven moment het koningschap van Salomo afgescheurd. Zodat het koningschap in tweeën gedeeld werd. Zaken kunnen soms naar een tweeheid toegebracht worden. Opdat ik leer dat niet mijn bestaan daarop alleen maar rust. Maar er kunnen ook situaties zijn waarbij ik juist tot eenheid kom. Dat kan ik ook ontmoeten in deze wereld zelfs. Kan ik ontmoeten dat zaken tot een eenheid komen en zaken, dat wordt er dus toegedicht, toegenaaid of hoe je het ook noemen wilt. En dat kan met kleding, het kan met een zak met wijn, maar het kan met allerlei zaken zijn die uit elkaar gehaald worden en soms in elkaar gezet worden. En dat zijn allemaal bestaansvormen die we tegen kunnen komen. En zeggen dat dat het geval is, maar alles wat hier staat, dat zal altijd in deze wereld, in de mensheid, gebeuren. En dan het volgende, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. De Heer Jezus zegt, dat vind ik toch wel mooi om dat even aan te duiden voor de gelovigen, Matthäus 10, heel mooi voor zwijgen en spreken. Matthäus 10, vers 27, maar één vers. Nou, 24 maar even lezen, want het is altijd toch een baas. Matthäus 10. Een discipel, dus iemand die de Heer volgt, een leerling, staat niet boven zijn meester. En ook een dienstknecht niet boven zijn Heer. Het is voor een discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester en de dienstknecht als zijn heer. Wanneer ze dan de heer des huizes, Jezus dus, Beelzebul, heer van de vliegen, denk ik dat, Satan, genoemd hebben. Een heer over de vliegen. Vliegen zijn dus een type van demonen daarmee. Hoeveel te meer zijn huisgenoten? De huisgenoten zijn wij, dus betekent het dat zij op een gegeven moment van alles kunnen uitkramen. En bijvoorbeeld ook zeggen, je laat je door een andere geest leiden dan die van God. Dat soort dingen kun je dus tegenkomen. Wees daar niet bang voor, want er is niets bedekt dat niet ontdekt zal worden, verborgen dat niet zal worden geweten. Hetgeen ik zeg aan u in de duisternis, als het duister is om ons heen, en ik kan mijn leven niet meer zo geweldig duidelijk zien, dan wordt het stil. Je moet maar eens opstaan, 4 uur in de nacht. Niet al te snel, niet al te dicht bij een snelweg, maar toch. En allemaal nabij 3, 4 uur, dan is het doodstil. Als je geen licht aan doet, want het is duisternis, dan weet je dus eigenlijk niet de nauwelijkste omgeving. En ben je gewoon afhankelijk. Ja, waarvan? Als je in een duisternis van de situatie zit van je leven, als je op een gegeven moment in een omstandigheid zit die je absoluut niet meer kunt beheersen, dan ga je praatjes voorbij. Dan word je stil. Dan ga je zwijgen. En dan gaat de Heer spreken. Als ik druk ben en druk bezig ben en ik heb er met alles van alles, ik moet voor de Heer zorgen of ik moet weet ik wat allemaal van goede bedoelingen, dan is de Heer niet in. De Heer is daar waar een mens door omstandigheden, welke dat dan ook zijn mogen, hier beneden, stil geworden is. En zo'n tijd is er. Voor ieder mens is een tijd dat er gewoon narigheid gebeurt en hij heeft dus maar niks anders te zeggen dan maar gewoon te wachten. Voor een gelovige gaat hij dan spreken. Dan luister ik namelijk. Omdat het zo stil is en ik niks hoor, wil ik wat horen. En dan komt God, die spreekt. In de moeites, problemen, in de situatie waarin ik het zelf niet meer kan hebben. Dan spreekt hij. En dan weet ik door de Heer hoe dingen gelegen zijn. Als ik dus loskom van alles wat hier in deze wereld licht geeft. En dan zegt hij, zeg dat in het licht. Dus zo gauw je hoort iets in duisternis. Je hoort vooral goed wanneer je geen omstandigheden hebt die je afleiden. Zodat als het licht is en je ontmoet mensen, dat je er dan over kunt spreken. Want je hebt de ervaring van de ontmoeting met de Heer in die diepe duisternis, in die momenten waarop je geen macht had, ontvangen. Los even van het feit dat moment waarop een mens zich inderdaad maar stil moet houden en een mens moet spreken. Ik hoorde vandaag dat een Amerikaanse soldaat, sniper noemen ze dat, een man die in het geheim probeert tegenstanders uit de weg te ruimen in Irak, heeft een boek geschreven, want hij had meer dan 130, weet ik veel, zoiets mensen omgebracht. Dat zei hij met een zekere trots, zo goed kon hij richten of hoe dan ook. Laat nu de beste man op een schietbaan door een ander gewoon neergeschoten worden en dood. Ieder die met zwaard omgaat, zal door het zwaard vergaan. Dat is het oordeel wat gewoon ligt in de situatie in deze wereld. En dus betekent dat daar waar iemand zelf het recht gaat nemen en zich daarop voorstaat, dan is het niet meer een zaak van verdediging of wat ook, maar dan is het een zaak van persoonlijke trots. Nou, daar kom je op de een of andere manier, door dezelfde zaken, kom je erin om. Dus die omstandigheden, die duisternis, die is er opdat ik leer te luisteren. En dus kan spreken op het moment waarop dat nodig mocht zijn. Goed, vers 8 van Prediker 3. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er zijn momenten waarop ik inderdaad, het gaat hier niet zozeer om relaties, maar veel meer met dingen van God of zo, hoe dan ook. En als ik God lief heb, dan betekent het dat ik in mijzelf, zegt Paulus in Romeinen 7, op een gegeven moment dingen ontdek die helemaal niet overeenkomt met wat God wil. Dus ik haat dat in mijzelf, dat dat zo werkt. Dus er zijn momenten waarop ik mezelf tegenkom als geloof en dan haat ik het, omdat ik nog zo en zo functioneer, terwijl ik graag anders zou willen functioneren, of dat graag weg zou willen hebben, wat het dan ook zijn mag. En er zijn momenten waarop ik God zo geweldig kan liefhebben dat dat even wegvalt. Dus die momenten, voor een gelovige al, laat staan voor in deze wereld, gebeurt dat ook. Mensen hebben lief en op een gegeven moment komen er andere omstandigheden in. Dan slaat die liefde gewoon weer om in hart. Ook dat komt voor. Maar het verandert niks, zelfs niet. Een tijd van oorlog, dat overkomt je. En een tijd van vrede ook. Met andere woorden, welke omstandigheden in deze wereld, in dit leven ook gaat, hoe je ook probeert het beste ervan te maken, je zult altijd die tweeheid, die tegenkanten, zul je tegenkomen. En voor zover wij als gelovigen nu hier in deze wereld nog rondlopen, zijn wij daar evenmin van gevrijwaard. En het is dwaas om te denken dat God de gelovigen absoluut nooit ziek wil hebben. Of altijd direct genezen wil hebben. Of wat dan ook. Dat heeft Paulus een beetje ongeloof gehad, doordat hij, hoewel hij 3 keer bidt of de Heer hem wil verlossen, zegt, nou mijn genade is hier wel genoeg. Er zijn er wel meer die het eigenlijk een beetje dwaas hebben aangepakt. Het is niet zo dat de Heer het prettig vindt en aangenaam om gelovige pijn te doen ofzo, dat doet hij ook niet. Maar hij gebruikt wel die omstandigheden van deze wereld, opdat wij meer dag uit weggaan en meer hem leren zoeken. En dus uit die visie van tweeheid, die visie van hoe ik dingen vind, door wat de wereld mij heeft opgelegd, om daaruit verlost te worden. Dat is zijn wens. Vandaar dan ook dat er nog een vraag kan worden gesteld. Wat voordeel heeft hij die bezig is, druk bezig is om in deze situatie toch nog een beetje zichzelf te beredderen, van hetgeen waarvoor hij zich aftopt? Prediker 1 vers 3 staat daar, dus eigenlijk ongeveer gelijk aan dat vers. Dan staat in Prediker 1 vers 3, wat voor voordeel heeft de mens van al zijn moeite waarmee hij zich aftopt onder de zon? Dus nu, na deze hele situatie, kun je de vraag stellen, als het dan toch allemaal zo is. Je hebt altijd het negatief en het positief. Je hebt altijd die een tegenover de ander staat. Wat voor voordeel heb je dan? Kun je nog zeggen, naar alles waar je mee bezig bent. Je bouwt het op, maar je verliest het toch weer. En je raakt het toch kwijt. Je kunt het toch niet meenemen. Je hebt toch niet het eeuwige leven als mens. Ik heb gezien de bezigheid die God aan de zonen van Adam, staat gewoon de mensheid in sommige gevallen, dus de mensheid heeft gegeven om zich daarin af te tobben. Dat is een citaat uit 1 vers 13. Maar ik heb gezegd, in het begin van Prediker worden die zaken even genoemd en later gaat hij een aantal voorbeelden noemen en dan komt hij erop terug. Want 1 vers 13, B zegt hetzelfde. Te onderzoeken en na te speuren wat er onder de hemel allemaal gebeurt. Deze kwalijke bezigheid heeft God aan de mensheid gegeven om zich daarmee af te tobben. Dus de mensheid zit in het probleem van onderzoek, naspeuren enzovoort, kennis en inzicht in allerlei zaken. En dat alles. Daar zit hij dan de hele tijd, daar is hij de hele tijd mee bezig. Daar probeert hij dan zich op de een of andere manier, een levensvervulling in te vinden. En die zegt, dat is wat God door de zondeval natuurlijk aan de mensheid als zodanig heeft gegeven. En dan zegt Prediker, daarmee kan de mensheid zich aftobben. Nogmaals, waarom is dat? Opdat de mensheid komt tot vragen van, waarom is dit? Hoe komt dat? Waarom kom ik al deze zaken tegen? Er is één die probeert een mens van dergelijke gedachten af te houden. En het is Satan die een heel wereldsysteem opbouwt in allerlei vormen om een mens prettigheid te geven, aangenaamheid en vervulling voor een korte moment. Want dan moet je altijd weer, na een kort moment moet je weer een nieuwe vervulling hebben. Want op een gegeven moment dan heb je het gehad. Het bezit van de zaken is het eind van vermaak. Dus dat betekent meteen dat je weer iets nieuws moet hebben. Want als dat weer niet is, dan weer wel weer anders. Dus de wens en het verlangen om meer te zien, om meer te horen, om meer te krijgen, is onuitputtelijk. Is onuitputtelijk. En als de een dit heeft, moet de ander dat ook. En al dat soort zaken maakt dat de mens zich zo concentreert op deze wereld. En alle methodes die er tegenwoordig toe leiden, via reclames in wat voor vorm dan ook, om een mens zo gericht te doen zijn op de zichtbare dingen, dat zijn grote gevaren. Niet dat de mens het ziet, want iedereen wil het hebben. En dus is het bezit is iets. En hoe meer je bezit, hoe meer macht je hebt, hoe meer je jezelf ten koste van een ander kunt verhogen of hoe dan ook. Dat blijft allemaal in het horizontale liggen. En daar komt een hele hoop ellende uit. Goed, dat is waar, dat zit in die kwestie van goed kwaad. Maar opdat de mens die in ellende zit, de Heer aanroept. En dat gebeurt. Het gebeurt misschien veel te weinig, maar aangezien er in de hemel blijdschap is op één zondaar die zich verkeert, is het duidelijk dat dat natuurlijk niet massaal is. Ook al willen sommige evangelische groepen ons dat doen geloven, dat ze daarmee massaal allemaal tot geloof komen. Maar goed, hoe dan ook, die weg van vernieuwing, die gaat vaak ten koste van het verdwijnen van het bestaan hier. En dat is een weg die God geeft aan de mensheid, opdat ze hem zoeken. Hoe dat in zijn weg gaat, dat gaan we de volgende keer vanaf vers 11 weer verder. Dan misschien is nog iemand die er nog even op wil ingaan. Dit hangt er vanuit dat duidelijk is. Oké. We gaan hier, dank. Hemelse Vader, wat is het een voorrecht om uw vader te mogen noemen. Hemelse Vader, een vader die ver uitgaat boven de aardse. En waar de aardse hooguit een beeld van kan zijn. Of soms niet. Maar u bent een vader die mensheid ziet in zijn nood en in zijn moeite. En er alles aan doet om hen met de hemelse kant bezig te doen houden. Om hen in de schepping te laten zien wie u bent. En hoe u zich in die schepping in deze wereld hebt uitgedrukt in alles. Dank u wel dat we mogen zien van vormen van verlossing die u gewoon in de plantenwereld en in de dierenwereld neerlegt. Hoe u vormen van bevrijding, maar ook vormen van dood in deze wereld gebruikt om een mens zich te doen afvragen, waarom ben ik hier? En een mens is hier om uiteindelijk naar u toe te kunnen komen. Om uiteindelijk uit deze wereld te verdwijnen naar die wereld die u bedoelt. Om te sterven en op te staan met Jezus Christus. En daarom zijn de dingen die daartoe de tegenstander worden gebruikt, worden door u gebruikt om een mens naar u toe te krijgen. Het is wonderlijk hoe zelfs de tegenstander zal moeten doen wat niet buiten u omgaat. En we danken u dan ook voor het feit dat u in uw woord hebt neergelegd dat u een ander schema hebt. Namelijk het bedenken de dingen die boven zijn en niet die dingen die op de aarde gebaseerd zijn. Dat we mogen leren om vanuit uw Heilige Geest te leven. En natuurlijk, bij de een zal het zus gaan, bij de ander zo. Het heeft natuurlijk ook met alles te maken rondom waar onze afkomst van is en hoe we zelf in elkaar zitten, wat we hebben meegemaakt. Dus het is nooit zo dat het leven van iedereen exact gelijk is. Maar u bent een Heer die ons leven ziet, ons hart ziet. En die maar één ding wil en het is dat u in dat hart en vanuit dat hart ook onze ziel, ook onze persoonlijkheid helemaal wilt overnemen. En die ook bereid bent om alles ervoor te doen, zoals Jezus Christus er alles voor gedaan heeft, om die mensheid uit de dood weg te krijgen. Zo doet de Heilige Geest nu, zo doet Christus in ons hart nu datgene om ons uit onze overdrachtelijke dood, onze eigen denkpatronen, onze eigen leefpatronen weg te halen, voor zover ze tegen het koningschap van u ingaan. Om ons gelijk te maken met het leven en de opstanding van Jezus Christus. Vader, we danken u dat we dan ook mogen leven hier in deze wereld gericht op u. En dat dagelijks de zaken van deze wereld minder belangrijk gaan worden wanneer we meer en meer de dingen van u zoeken. Er zijn ook in de Oude Testament soms individuelen geweest die niet meer herkend werden, omdat ze zich zo bezig hielden met u. En dat dan op een gegeven moment niet meer zijn, omdat ze zo verbonden zijn met u. En zo is het met iedereen die weg met u wil verder gaan. We danken u dat u zo liefdevol uw woord aan ons brengt en ook zo duidelijk. Maar we vragen of u dat ook in ons leven verder maar wilt toepassen. Maar vooral ook die boodschap van enorme liefde en genade die u wilt geven aan ieder die weg met u ook verder gaat. die krijgt zoveel inzicht, zoveel wijsheid, zoveel van de dingen van uw Heilige Geest, dat je alleen nog maar die weg van de een kunt zoeken. En wanneer we die zoeken, vinden we hem. En wanneer we hem gaan zoeken, gaan we hem bedenken. En dan wordt dat ons denken, weg omhoog. En dan wordt de gerichtheid op u steeds meer en meer. En is het de wens van u om ons in alle opzichten ook inzicht te geven, voor zover nodig, voor u en voor onze situatie. Dank dat we dat leven mogen leren ontdekken. Dank dat u het bent die ons in dat leven ook leidt en begeleidt. Want wij zijn schapen die van beneden uit, vanuit de frisse wateren, omhoog klauteren, vaak door dalen van diepe duisternis moeten gaan, totdat we leren dat we één herder hebben, de Heer, die ons nooit verlaat en die ons brengt tot in het hemelse huis. In die weg en in dat vertrouwen gaan we ook de week weer in. En we danken u voor die grootheid van uzelf, voor dat nieuwe leven, voor Jezus Christus en voor zijn werk en voor alles wat u in ons bestaan doet, vaak zonder dat we dat zelf doorhebben, maar wel degelijk in de verwachting en de afwachting dat u, die in een goed werk in ons begonnen bent, dat tot de voleinding wilt afmaken. Heren, ga uw gang. Maak ons nieuw naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Amen.